Goedemorgen, broeders, zusters. Fijn om vanmorgen in uw midden te mogen zijn. Fijn dat ik samen met jullie het woord van God mag openen, het bestuderen en samen met elkaar ook te groeien naar de Heer Jezus Christus toe. Meestal als ik bezig ben met het voorbereiden van mijn preken, dan zeg ik altijd tegen de Heere: mijn preek gaat in de allereerste plaats over mij. En datgene wat ik ontdekt heb, datgene wat mij raakt, de wijze waarop God in mijn leven bezig is, dat verlang ik dan ook met anderen te delen. Dus deze preek is eerst voor mij en dan in de tweede plaats voor jullie vanmorgen. Toen ik bij dit thema stilstond, transformatie door de kracht van de Heilige Geest, werd dit thema ingegeven naar aanleiding van het Bijbelgedeelte dat ik vanmorgen graag met jullie wil bestuderen, als we het zo meteen samen hebben gelezen. Omdat ik tot de ontdekking kom dat ik, ondanks het feit dat ik meer dan 50 jaar al persoonlijk de Heer Jezus ken, met hem leef, dat ik regelmatig best teleurgesteld ben in mezelf. Ik verlang ontzettend ernaar om op Jezus te lijken. Vanaf mijn bekering, kan ik in oprechtheid zeggen, is het zo een verlangen en een wens om in mijn karakter, in wie ik ben, een leesbare brief van Jezus te zijn. En ondanks die 50 jaar die achter de rug zijn, kom ik tot de ontdekking: een beetje, maar lang nog niet voldoende. En dat komt omdat ik in het atelier van de Heilige Geest geplaatst ben toen ik tot geloof kwam, toen ik Jezus leerde kennen. En in het atelier van de Heilige Geest is hij al vol liefde en geduld bezig om mij te vormen, zodat ik een steeds meer een leesbare brief van Jezus kan zijn en kan worden. Maar ik begrijp daaruit natuurlijk dat ik de enige ben, dat jullie dat niet kennen. De teleurstelling die je soms in jezelf kan merken, omdat het soms zo langzaam gaat. Of soms dan behaal je een enorme overwinning. En een andere keer dan denk je: wat heb ik nu weer gedaan? Kom je tot een stukje teleurstelling, omdat het je niet gelukt is om zoals Jezus te handelen, te reageren, te spreken, te doen of juist er te zijn. Toen ik hiermee bezig was, werd ik sterk bepaald bij de afgelopen jaren dat ik voorganger ben in Amsterdam. En toen ik een aantal jaren geleden, we wonen nog steeds in Friesland in Drachten, maar ga wekelijks naar Amsterdam. En toen ik daar bezig ging, dacht ik: wat een geweldige wereldstad. Ik vind het een hele bijzondere stad. Een stad met zo ongelooflijk veel potentie. Vandaar dat het ook een wereldstad is. En dat je merkt dat mensen echt over de hele wereld daar naar Amsterdam komen. Want dat is the place to be. Maar naarmate ik dichter bij de mensen kom in Amsterdam, kom ik tot de ontdekking dat er een ongelooflijke grote duisternis is. Een leegte, een gebrokenheid die ik echt absoluut niet in Friesland heb meegemaakt. Ik merk hoe mensen die daar komen, hoe ze een wens, een verlangen hebben om juist in zo'n stad met zoveel potentie, om daar het leven te kunnen vinden. Maar in plaats van het leven te vinden, merk ik dat ze meegezogen worden in de enorme gebrokenheid van het leven. Jij en ik, ieder van ons, heeft op de een of andere manier te maken met de gebrokenheid. De gebrokenheid misschien van huis uit, de gebrokenheid met wat je in je jeugd hebt meegemaakt, de gebrokenheid in je karakter, de gebrokenheid in je denken, de gebrokenheid op zoveel terreinen van ons leven. En wij allemaal worstelen daarmee. En dan is het fantastisch dat we de boodschap van het evangelie mogen verkondigen. En zo zeg ik het ook al in Amsterdam: je mag komen zoals je bent, maar om uiteindelijk te worden zoals God jou en mij bedoeld heeft. En dat brengt mij terug naar mijn roots. Dat ik denk, wat een ongelooflijke gebrokenheid waar ik vandaan kom. Maar toen ik in Gods atelier binnenkwam, merkte ik dat ik mag worden nog steeds door de transformatie zoals God mij bedoeld heeft. En dat geldt niet alleen maar voor mij, maar dat geldt ook voor jou. Daarom dat ik met jullie wil stilstaan bij een prachtig Bijbelgedeelte om daar gewoon dieper op in te gaan. En dat is een gedeelte uit de tweede brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 3, en dan de versen 14 tot en met 18. Het wordt voor ons geprojecteerd. Jullie merken dat ik gekozen heb voor een vertaling. Het staat naast achter 2 Korinthe 3, vers 14 tot en met 18, de EBV-vertaling van 24. Dat is de Evangelische Bijbelvertaling. Een hele mooie vertaling, grenst heel veel naast de HSV, de Herziene Statenvertaling. Maar soms vind ik ze net echt iets actueler, bepaalde teksten verklaren of vertalen. We lezen het samen. Paulus schrijft, zij zijn echter verblind in hun denken. Want tot op de dag van vandaag ligt de sluier over hen wanneer het oude verbond wordt voorgelezen. En is het hen niet duidelijk dat die sluier door Christus is weggedaan. Tot op de dag ligt de sluier over hun hart wanneer er uit de boeken van Mozes wordt voorgelezen. Maar steeds wanneer iemand van hen tot de Heere wordt bekeerd, wordt de sluier van hem weggenomen. De Heere zelf echter is geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen zien de heerlijkheid van de Heere met ongesluierde gezichten, alsof wij in een spiegel kijken. En wij worden naar datzelfde beeld veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dat door de Heere de geest bewerkt wordt. Nou, deze verse wil ik graag vanmorgen met jullie bespreken, bestuderen en te zien wat betekenen ze, maar ook wat heeft het jou en mij allemaal te zeggen over de transformatie die de Heilige Geest in jou en mijn leven verlangt te bewerken. Als een Bijbelgedeelte, wil je een Bijbelgedeelte echt in zijn diepte en in zijn omvang ook begrijpen, dan zeg ik altijd, dan is het belangrijk om het te plaatsen in de context waarin, in dit geval, de apostel Paulus deze brief schrijft aan de gelovigen in Korinthe. U merkt dat het bijna, dat je midden in een historie terechtkomt. En dat is de geschiedenis als Paulus spreekt over een bedekking, over een sluier en over Mozes. Dan word je als het ware, neemt hij de mensen in Korinthe en jou en mij mee naar het gebeuren daar bij de berg Sinaï in de woestijn. Nadat het volk door een machtige hand van God uit de slavernij van Egypte is verlost, is gebracht naar de woestijn en dat God bij het volk komt wonen. Je moet je dus voorstellen, Mozes heeft op een indrukwekkende manier heeft hij de machtige hand van God in zijn leven ervaren. Het Joodse volk heeft met eigen ogen kunnen zien de wonderen, de krachten en waartoe God in staat is. Ik zeg altijd, de Heer heeft met 10 mokerslagen, de 10 plagen, heeft hij de ijzeren oven van Egypte weten te open te breken en het kleine volk, te midden van dat grote, machtige rijk van Egypte, en het volk uitgeleid en gebracht naar de Sinaï-woestijn. Ondanks dat, dan zie je Mozes in Genesis hoofdstuk 33, Mozes in gesprek komen met de Heere. Dan vraagt Mozes dan aan de Heere, Heere, mag ik uw luister zien? En dat is heel bijzonder. Want naast het zien van God zijn grote daden, vraagt Mozes niet om God zijn grote daden, maar hij vraagt naar God zelf. Zijn luister zegt iets over God zijn karakter. En dat raakt mij diep, omdat ik merk dat wij, en ook ik, geneigd zijn om vaak God zijn daden, zijn handelen, zijn zegeningen centraal te stellen in ons leven. En daar vragen we ook vaak om, terwijl de diepte juist gelegen is in de luister van de Heer. Heer, mag ik uw luister zien? Mozes verlangt ernaar om juist dichter bij God te komen. En in die vraag van Mozes zegt God tegen Mozes: Mozes, je weet niet wat je zegt, wat je vraagt. Als je mijn luister zou zien, Mozes, zou je wegsmelten en sterven. Maar toch, Mozes blijft aandringen en uiteindelijk gaat God in op de vraag van Mozes en nodigt hem uit om de berg Sinaï op te klimmen. Jullie kennen de geschiedenis. Mozes klimt de berg op en dan komt hij daar zo in een bergspleet. En daar staan een aantal woorden geschreven die ik niet kan verklaren. Ik neem ze aan, maar weet niet eens hoe ik ze moet uitleggen. Want er staat geschreven dat God passeert en dan legt hij zijn hand voor Mozes. Hoe Gods hand eruit zou moeten zien, weet ik niet. En als God gepasseerd is, dan trekt hij zijn hand terug. En dan komt er een tweede uitdrukking. Dan ziet Mozes God op de rug. Geen idee hoe ik dat zou moeten uitleggen en moeten verklaren. En dan vertrekt de Heer en dan komt Mozes de berg weer af. Mozes heeft niet door dat zelfs met het zien van de rug van God, dat er zo een luister van God vandaan komt, dat het weer kaatst op het gezicht van Mozes. En als hij beneden komt, dan is het volk, de Israëlieten, zijn niet in staat om face-to-face met Mozes te praten. Omdat de weerkaatsing van Gods luister zo intens is dat ze het niet aankunnen. En dan vragen ze aan Mozes: Mozes, doe een sluier voor je gezicht. En op die manier communiceert Mozes met het volk. En als hij terugkeert naar de berg Sinaï om weer met God te praten, zoals twee vrienden met elkaar praten, dan neemt hij zijn sluier van zich af. Broeders en zusters, de ontmoeting met de luister van de Heer, het kan niet anders dan wie die ontmoeting heeft, dat er een weerkaatsing plaatsvindt van de luister van God in jou en in mijn leven. Dus dan merk je hoe belangrijk het is, die intense vraag: Heer, mag ik uw luister zien? Of nemen we alleen genoegen met de zegeningen van de Heer? Die geeft hij graag en die ontvangen we ook inderdaad. Maar wat dat allemaal overstijgt is juist de intimiteit met de Heer. Terug naar ons Bijbelgedeelte. Wat Paulus vervolgens doet, is dat hij het beeld van die sluier die Mozes voor zijn gezicht doet en als hij de Heer ontmoet weer afdoet, dat hij dat beeld van die sluier gebruikt om hier een stuk onderwijs te geven aan de gelovigen in Korinthe en vanmorgen aan jou en mij hier. Moet je zien zoals hij het verwoordt. Misschien dat ik naar de volgende tekst mag. Dan staat er geschreven: want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. En dan gaat de tekst door en het tweede: ja, tot op heden ligt er, wanneer Mozes gelezen wordt, een bedekking op hun hart. Je merkt dat Paulus hier, dat hij dat beeld van die sluier, dat hij het gebruikt om aan te geven wat er zelfs tot op de dag van vandaag, niet alleen toen Paulus bijna 2000 jaar geleden deze woorden schreef, maar dat het tot op heden geldt voor het Joodse volk, het volk van God, dat er twee sluiers voor hen heel veel bedekken. Namelijk de bedekking bij het lezen van het Oude Testament en de tweede bedekking, de bedekking op hun hart. Ik heb het voorrecht gehad om in de afgelopen jaren, zeker voor de oorlog in Gaza uitbrak, regelmatig in Israël te komen. En dan nam ik altijd de mensen mee, ook naar de klaagmuur. En bij de klaagmuur, de mensen die er zijn geweest, die weten dat, aan de rechterkant, als je voor die klaagmuur staat, is de synagoge of het voorhof van de vrouwen en aan de linkerkant van de mannen. Ga je bij de mannen naar binnen, dan is in die rots, hebben ze dan een synagoge gemaakt. En kom je binnen, dan zie je hoe de Joodse mannen daar zo sommige dag en nacht doorbrengen en dan zie je ze gebogen over het woord van God, over Mozes, over het Oude Testament. En ze lezen en herlezen en bestuderen. Telkens als ik daar kom, breekt er iets bij mij. Omdat ik besef dat deze woorden nog steeds gelden tot op de dag van vandaag. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament. Zij zien Jezus niet. Als Paulus later in de brief aan de Romeinen schrijft, dan zegt hij, tot op de dag van vandaag is er een verblinding op hen. Totdat uiteindelijk Jezus aan hen geopenbaard zal worden. Maar broeders en zusters, laat ons heel eerlijk zijn. En dan pors ik het weer op mijzelf toe. Hoe vaak in het verleden ik niet geprobeerd heb om die Bijbel te lezen. Ik vond het een saai boek. Ik vond het een boek dat me niet aansprak. Ik snapte het gewoon niet. Met het gevolg ook die tweede bedekking. Namelijk een bedekking op hun hart. Het raakt je niet. Het doet je niets. En je kiest iedere keer weer ervoor om je eigen wegen te bewandelen. Totdat beide bedekkingen, de bedekking over het woord van God, de bedekking over je hart, wordt verwijderd. En dan moet je zien, zoals de Bijbel het zegt, als ik naar de volgende tekst. Maar als iemand zich tot de Heere bekeert, wordt die sluier weggenomen. Op 26 december 1968 om 3:00 PM... hoorde ik voor het eerst het evangelie op zo'n heldere manier dat ik merkte er gebeurde iets hier van binnen. Ik werd geraakt. En ik weet nog toen de vraag voor de zoveelste keer gesteld werd, wie van jullie, met mijn vrienden en vriendinnen, zou je leven aan Jezus willen geven? Dat ik niet anders kon, er was een verlangen, maar ik kon ook niet anders om te zeggen, als dit waar is, dan wil ik mijn hart openen voor Jezus en hem in mijn leven toelaten. En een van de eerste adviezen die ik kreeg van die broeder die mij tot Jezus leidde is, jongens, koop een Bijbel en ga er dagelijks uit lezen. De week daarna kocht ik die Bijbel. Ik kan echt in oprechtheid zeggen, ik heb het verslonden. Ik kreeg er niet genoeg van. Dat boek dat ik saai in tonen niet zeggend vond en dat me op geen enkele manier raakte, dat boek raakte me zo ongelooflijk. Ik wist niet wat ik las. Er werden rijkdommen geopenbaard waarvan ik denk, dit is bijna niet te voor te stellen. Tot op de dag van vandaag mag ik in alle oprechtheid zeggen, nog steeds bij het openen van het woord, dan merk ik hoe het woord tot mij komt en hoe de Heer mij van binnen raakt. Telkens als iemand zich tot de Heer bekeert. Ik had het voorrecht om 2 maanden geleden om in een dienst een man te interviewen die een zware crimineel was. Jammer genoeg is hij 2 weken geleden overleden bij een verkeersongeval. Boyd Brakel heet hij. En Boyd die heeft een afschuwelijk leven achter de rug gehad. De meest afschuwelijke dingen meegemaakt. Alles wat gebrokenheid was, was in het leven van Boyd aanwezig. Waardoor hij in de criminaliteit gekomen is. In de kringen van Ruduwa Tachi terechtgekomen is. Boyd heeft 15 jaar lang in de gevangenis gezeten. Boyd is vele jaren is hij een van de sterkste mannen van Nederland geweest. Boyd was de incasso van de criminele wereld. Dat was het leven van Boyd. Tot op de dag dat Boyd Jezus ontmoette. Indrukwekkend. Ook 2 weken geleden, toen Boyd begraven werd, de mensen die daar zo stonden, zelfs uit de onderwereld, die spraken over wie Boyd was. Wat voor een verandering God in het leven van Boyd teweeggebracht heeft. Telkens als iemand zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. En dat zie je bij een Paulus, dat zie je in het leven van Boyd. En God zij dank dat ik het ook in mijn leven heb meegemaakt. Maar ik weet niet hoe het met jou staat. Of jij die ervaringen ook hebt. waardoor je in staat bent gesteld om nu iets van de luister van de Heere te leren kennen. Want wat gebeurt er daarna? Paulus gaat verder met zijn tekst. Moet je zien wat hij daarna zegt. De Heere is de geest die leven geeft en waar hij is, is vrijheid. Het is mooi dat Paulus zich hier zo gaat richten op de gelovigen om ze aan te geven. Kijk wat er gebeurt. Want het feit dat deze mensen tot bekering zijn gekomen, het feit dat er iets in mijn hart, in mijn leven gebeurd is, waardoor die sluier is verwijderd, dat is natuurlijk altijd het werk van de Heilige Geest. Ik zeg altijd tegen mensen die in de leiding van de gemeente zitten, wij kunnen het maximale investeren van onze middelen en mogelijkheden, maar we zijn niet in staat om ook maar één persoon te overtuigen van zonde. Het is uitsluitend het werk van de Heilige Geest. Maar als de Geest je eenmaal tot bekering heeft doen komen, tot wedergeboorte, dan bewerkt de Geest leven en vrijheid. En wat bedoelt hij met het leven? Ik moest meteen denken aan de woorden van de Heer Jezus Christus uit Johannes hoofdstuk 7. Dan is het hoogtepunt van het Loofhuttenfeest. En als die duizenden mensen daar op de Tempelplein massaal op die momenten roepen tot God, schenk heil, Heer, schenk heil. Dan staat Jezus op als er een doodse stilte is gevallen en dan roept hij met luide stem, indien iemand dorst heeft naar dat heil, hij komen tot mij en drinken. En gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dan voegt Johannes de apostel eraan toe ter uitlegging, dit zeide Jezus van de geest welke zij die tot geloof kwamen ontvangen zouden, omdat de geest er nog niet was. Met andere woorden, vanaf de geest gekomen is met Pinksteren, is hij degene die ons brengt bij de bron van leven, zodat in jou en mij stromen van levend water ontstaan. Met andere woorden, dat het karakter van Jezus, dat put de Heilige Geest uit hem en de Geest implementeert het in jou en mij. Met andere woorden, het is niet een cursus, het is ook niet een bepaald systeem, het is niet een bepaalde theorie die je moet toepassen. Nee, het is het aangesloten zijn bij de persoon van Jezus, waardoor zijn geest, het karakter, het leven van Jezus in jou kan implementeren, in mijn leven. En het mooie ervan is, dan merk je dus dat de luister van Christus door de geest in mijn leven moet plaatsvinden. En dan zegt hij, en waar hij is, daar is vrijheid. En waarom noemt hij dit zo? Kijk u, het moment waarop je denkt aan een stroom. Je hebt de zee en heb je een stroom die komt van de zee om naar een bron toe te komen. Maar dan kan van alles ontstaan waardoor obstakels. Ik denk in mijn jeugd speelde ik vaak op die manier met water en met stromen. En dan waren er soms obstakels die we plaatsen, grote stenen. Of een hoop zand, waardoor het water niet in zijn volle kracht kon stromen. En iedere keer wanneer je een steen weghaalde of weer zo een hoop zand verwijderde, dan merk je dat die stroom sterker werd. Nou, de geest is het die in jou en mijn leven de obstakels, de barrières uit jou en mijn leven verwijdert, zodat het leven van Jezus zich ten volle in jou en mij kan openbaren. Ik dacht, hoe breng het wat dichterbij? Ga met me mee. Mag ik die lijst, jongens? Ik heb geprobeerd om te kijken naar in mijn eigen leven, maar ook in mijn jarenlange relatie met zoveel mensen die tot geloof komen en die het verlangen hebben, net als mij, om meer op Jezus te gaan lijken, leesbare brieven van hem te worden. En dan kom ik tot de ontdekking dat de Geest deze vrijheden, obstakels moet verwijderen. Namelijk bevrijding van schuld. Laat me proberen het kort aan te geven. Ik zat met een zuster van 65 jaar in Amsterdam. Ze vroeg om een gesprek. En ik merkte dat ze aarzelde. Ze was onzeker. Ik zei, u mag me het vertrouwen geven. En na enige moeite begon ze te huilen. Ik merkte, ze kon niet komen uit datgene wat op haar hart lag. Toch kwam ze. En toen zei ze, broeder Bottomley, wat ik u ga vertellen, blijft het bij u? Ik zeg, ja zeker, dat mag u weten. Achteraf heb ik haar de vraag gesteld, mag ik dat wel eens in een preek noemen, zonder uw naam? En die toestemming heb ik, dus vandaar dat ik dit voorbeeld kan gebruiken. Anders denkt u, wat een vreemde gast is dat. En toen vertelde ze hoe ze op 17-jarige leeftijd, dat ze was gaan stappen met vriendinnen. En aan het eind van de avond dook ze met de jonge man in bed. En een week later kwam ze tot de ontdekking, ik ben in verwachting. Haar hele wereld stortte in elkaar. Ze was zo wanhopig. En ze zei, mijn vader laat me alle hoeken van de kamer zien als ik hiermee thuis kom. En in een wanhoop heeft ze binnen een week besloten om abortus te plegen. En zei tegen mijn broeder Bottomley, dit is de allereerste keer dat ik het vertel. Het ligt als een steen op mijn hart. En de Satan klaagt mij dagelijks aan. Iedere keer als ik dichter bij Jezus wil komen, verschijnen die beelden weer voor me. En toen heb ik mogen vertellen over het bloed van Jezus dat reinigt van alle ongerechtigheden. Ik zag een vrouw haar gezicht veranderen nadat wij gebeden hadden en het gebracht hebben bij het kruis van Golgotha. En ze vergeving aanvaarde. Die steen, die schuld, daar werd ze van bevrijd. En die stromen van levend water konden gaan stromen. Maar er zijn veel meer gebieden in jou en mijn leven. Alleen maar om je te helpen, probeer ik je daarin mee te nemen. Kijk maar, namelijk bevrijding van afwijzing. Bevrijding in de derde plaats van zelfverachting en van zelfhaat. Misschien dat ik even daarbij mag stilstaan. Ik zie er nog Fleur. Een ongelooflijke knappe jonge vrouw van 28 jaar. En ze kwam bij ons in de gemeente in Amsterdam. Ontzettend vlot. En Fleur is juriste. Succesvol gestudeerd aan de universiteit. Een prachtige auto kunnen kopen. In Amsterdam, 28 jaar. Een eigen woning, je weet niet waar je het over hebt. Zo sportief. En toch, terwijl wij zo in gesprek waren met elkaar, bij de kennismaakte, leek het alsof de geest tegen me zei, Orlando, preek door. En het lukte me voorzichtig, nadat ze al haar successen verteld had, dat ik haar die vraag stelde, hey Fleur, maar wie ben je nou echt? En ze knapte en ze begon te huilen. Het enige dat ze deed is, ze trok haar mouwen op. En ik stond verbaasd van hoe vaak Fleur zichzelf had gesneden. Zij 3 pogingen heb ik al gedaan om uit het leven te stappen. Want ik haat mezelf. Ik veracht mezelf. Weet u hoeveel kinderen, tieners, jongeren, volwassenen, mensen die hoog opgeleid zijn, hoeveel met een stukje zelfverachting door het leven gaan. Wat een geweldige genade. Waar de geest komt, bevrijdt hij ons daarvan om te worden zoals God jou bedoeld heeft. En dat is het prachtige van het leven, en juist om het leven ten volle in ons tot ontwikkeling te laten komen, verwijdert hij de obstakels in ons leven. Nou, ik ga eventjes voor de tijd wat door om een paar ideeën verder te geven. Bevrijding van de macht van de zonde. De bevrijding van, in de vijfde plaats, van egoïsme. In de zesde plaats, bevrijding van manipulatie en overheersing. Bevrijding van wat anderen van je vinden en denken. en bevrijding van de neiging om jezelf altijd met anderen te vergelijken. Weet u, als ik dit opschrijf, dan is het niet een stukje theorie, maar ik zou van al deze voorbeelden, al deze punten, zou ik zoveel voorbeelden kunnen geven. Gewoon van jong en oud, hoogopgeleid en laagopgeleide mensen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. De enorme obstakels die er zijn en die het niet mogelijk maken voor jou en mij om een leesbare brief van Jezus te worden. Dat het leven van Christus door ons heen kan stromen. Daar waar de geest is, daar is vrijheid. Ik dacht, hoe kan ik proberen om de weg van transformatie dichterbij te brengen? Ik laat jullie een kort filmpje zien van een rups die verandert in een vlinder. Laten we ons eerst met elkaar ernaar kijken. Ik probeer voor mezelf altijd gedachten, mogelijkheden te zoeken om mijzelf nog meer te helpen te geloven in God die bij machte is om een gedaanteverandering in mijn leven, maar daardoor ook in jouw leven te bewerken. En als God dit al op zo'n prachtige manier doet in zijn schepping, zoals we dat gezien hebben, hoe een rups verandert in een vlinder en in al zijn schoonheid zichtbaar wordt, dan geeft dat mijn geloof, hoop, dat ik denk, Heer, u bent bij machte om ook die gedaanteverandering in mijn leven, dus ook in jouw leven, teweeg te brengen. Dus de gedachte van, die mij wel eens bekropen heeft van, laat maar. Ik heb het zo vaak geprobeerd, het lukt me niet. Ik leer maar met die gebrokenheid te leven. Laat maar. Dat God zegt, ja maar, dan geloof je niet in de transformerende kracht die ik heb door het werk van de Heilige Geest om dat in jou te bewerken. Dus dan bemoedigt dat mij om daarin te gaan geloven. Maar dan is de vraag, ja maar hoe doe je dat dan? Hoe breng je het nu in de praktijk? Het mooie ervan is dat de apostel Paulus ook, als hij daarover spreekt, over de transformatie door de kracht van de Heilige Geest, dat hij ons ook de praktische aanwijzingen geeft hoe dat in ons leven te realiseren. Dus ga met me terug naar het Bijbelgedeelte. Mag ik de tekst? Paulus schrijft het op deze manier. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Kijk naar de eerste zin. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. En dan stel ik stil, dit nog niet, misschien dat zo meteen, dan sta ik stil bij het woordje aanschouwen. En ik kom tot de ontdekking dat daar net de clue in gelegen is. Namelijk, in welke mate aanschouw ik de heerlijkheid of de luister van de Heere? Dan helpen bijbelgedeelten die daarin aansluiten me op een geweldige manier. Bijvoorbeeld, als Johannes de apostel, de man die het dichtst bij Jezus geleefd heeft, als Johannes zijn evangelie schrijft, dan zegt hij, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En dan komen die woorden, en wij hebben zijn luister aanschouwd, de luister als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Met andere woorden, wat Johannes zegt is, we hebben met onze ogen, met onze gevoelens, met onze gedachten, met alles van ons hebben we leren aanschouwen. En aanschouwen is iets totaal anders als vluchtig zien. Aanschouwen betekent dat het zo een impact op je heeft, dat je zoiets komt van, het is awesome. Dit is overweldigend. Dit overrompelt me. Dit brengt mij tot ongekende aanbidding en verwondering. En dan stel ik mezelf de vraag, Orlando, hoe vaak aanschouw jij nu de luister van de Heer? Die vraag stel ik ook aan jou. Dan kom ik tot de ontdekking dat we vaak veel meer buiten ons in de wereld aanschouwen. We raken van zoveel zaken onder de indruk van muziek, van mensen, van kennis, van populariteit, van dingen die we ontwikkeld hebben, dingen waarin we bekend zijn. En die nemen een eerste plaats in en het aanschouwen van de luister van Jezus verdwijnt langzaam op de tweede plaats. Zoals bijvoorbeeld de psalmist Asaf op een hele herkenbare manier dat in Psalm 73 verwoordt. Als u de psalmen leest, dan kom je verschillende psalmen tegen van Asaf. Asaf was een hele goede vriend van David. Echt een man die de aanbidding in de tempel begeleidde. En toch is hij zo ontzettend eerlijk dat Asaf zei, bijna heb ik God vaarwel gezegd. Bijna zijn mijn voeten uitgeleden. Maar Asaf, hoe kan dat dan? Toen ik lette op de voorspoed van de goddelozen. En dan beschrijft hij het succes van de goddelozen. De mensen die zonder God leven. Dan merk je bij hem een neiging om dat groter te achten. En dan zegt hij totdat God mij zei, Asaf, kom maar dichterbij. En God liet hem aanschouwen. En als hij eenmaal heeft aanschouwd, dan vindt er een omslag plaats. Dan zegt Asaf, God, naast u begeer ik niets op deze wereld. Naast u, wat er ook komt. Prachtig, mooi, fijn dat ik het mag hebben, dat ik ermee mag bezig zijn. Maar het staat niet in verhouding tot het aanschouwen van uw luister. Lieve mensen, en dat is wat jij en ik nodig hebben. Maar hoe leer ik Jezus te aanschouwen? Dan kom ik bij dit boek. Dit boek. Je kan onder de indruk raken van de schepping. Je mag gaan duiken en je ziet Gods grootheid onder het water. Je mag de bergen gaan beklimmen en gefascineerd raken door wat je ziet. Je mag kijken naar het wolkendek, naar de sterrenhemel en Gods grootheid zien. Maar echt aan het schouwen van Jezus, dat gaat niet buiten dit woord om. Maar laat ons nu eerlijk die vraag stellen. Het is vandaag zondag. Vorige week zondag, 7 dagen. Hoeveel van die 7 dagen hebben jij en ik aanschouwd? Gewoon die Bijbel gepakt en die Bijbel gelezen. Of ik nou in het zuiden van het land, of in het noorden, in het oosten of in het westen van Nederland praat. In welke gemeenten dan ook, welke denominaties dan ook. Keer op keer verbaas ik mij erover hoe mensen die zoveel van Jezus houden, nauwelijks tijd nemen, maken om het woord van God te lezen. Om te aanschouwen. Lieve mensen, dat lukt niet om die transformatie mee te maken. De Heilige Geest is dit zijn prioriteit. Om jou en mij te brengen tot het aanschouwen van Jezus zijn luister. En naarmate dat gebeurt, zal je merken dat er bijna automatisch een verandering plaatsvindt. Want naarmate je met hem optrekt, ga je merken, terug naar het begin, zoals Mozes God ontmoet en de luister van God weer kaatst op het gezicht van Mozes, dan zie je een relatie ontstaan en als eenmaal de tabernakel gebouwd is, dan is het een cultuur, een levenspatroon bij Mozes geworden om die tabernakel binnen te gaan en met God te spreken van aangezicht tot aangezicht, zoals twee vrienden met elkaar praten. Er is geen andere weg. Ik zou jullie heel graag een andere weg willen meegeven, maar die bestaat gewoon niet. Die is er niet. Want het is juist in de intimiteit dat gebeurt. En dan krijg je het gevolg, terug naar onze tekst. Mag ik inderdaad de volgende tekstje? We worden dan van gedaante naar hetzelfde beeld veranderd zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Ik dacht, hoe breng ik het voor mezelf weer dichterbij? Ik zoek naar voorbeelden. En omdat ik begon om te vertellen over mijn bekering en hoe ik door de Heer Jezus gebracht werd in het atelier van de Heilige Geest. En als je in een atelier komt, dan zie je de kunstenaar daar, de beeldhouwer. En dan gaat die aan de slag om iets moois te maken. Ik laat jullie weer een filmpje zien. En dan zie je hoe de beeldhouwster, hoe ze een beeld heeft. Ik noem het maar het beeld van Jezus. En dan komt ze met een blok, ik zeg maar, een blok steen. En daar wil ze iets mee gaan doen, waardoor er iets ontstaat dat gaat lijken op dat beeld van Jezus. Gert staat voor ons. Kijk maar, met me mee. Het atelier. Toen ik dit beeld zag, dacht ik, ja, maar zoveel tijd heeft de geest inderdaad nodig om te bikkelen in mijn leven. En waarschijnlijk ook in jouw leven. En als je ziet hoe ze werkt aan die ogen, dan denk ik, hoe kijk ik naar mensen? Niemand weet wat er hier omgaat, maar hoe we kijken, hoe we soms een ander zo negatief kunnen beoordelen. Hoe we zo kritisch kunnen zijn. Als je ziet hoe aan de lippen gewerkt wordt, denk ik, dat woord dat ik gebruikte. Hoe ik soms zo als een scherp zwaard de ander kan beseren. Lieve broers en zussen, ik kom tot de ontdekking dat ik in het atelier van de Heilige Geest ben. En dat de Geest bezig is om in alle facetten van mijn leven mij zo te vormen, waardoor ik een leesbare brief van Jezus kan worden. En dat wil hij ook in jouw leven doen. En ook in jouw leven. En de vraag is, geef hem daartoe de ruimte. Voordat ik met jullie ga bidden, wil ik je twee vragen stellen. Misschien dat je niet meer zo in het atelier aanwezig bent. Dat je er geweest bent, maar het is gestopt. Eigenlijk, ja, je bent bekeerd, zoals Paulus zegt, maar je leeft als een onveranderd mens. Er vindt geen transformatie plaats. Dan vraagt Gods Geest jou vanmorgen opnieuw binnen te komen, zodat hij het werk aan jou kan voortzetten. En dat je samen met mij openstaat voor de transformatie om een leesbare brief van Jezus te worden. Maar misschien dat je hier zo zit en dat je denkt van, ja, maar woont die geest wel in mij? Is die geest wel in mij aanwezig om het leven van Jezus in mij te laten werken? En in welke mate geef ik hem de ruimte om die blokkades die er zijn, waardoor die stromen van levend water uit het leven van Jezus in mijn leven kunnen stromen? In welke mate doet de geest dat in jou? En kom je tot de ontdekking, ja, maar dat weet ik helemaal niet. Die overtuiging heb ik niet. Het mooie ervan is dat God nooit aanklaagt, maar altijd uitnodigt. Dus ik wil samen met jullie bidden. En dan ga ik je gewoon een hele concrete vraag stellen. En jij mag beslissen of jij op die vraag ingaat. Laat ons samen bidden. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u ons door en door kent. Ons leven is als een open boek voor u. U kent ons van binnen en van buiten. Alle verborgen dingen van ons hart zijn als een open boek voor u. En het mooie ervan is, het is nooit bedreigend. Integendeel, het is liefdevol. Want nadat de psalmist dat getuigd heeft, dat u hem kent en doorgrondt, zelfs de diepste roerselen van zijn hart bloot weet te leggen, dan is het niet bedreigend, maar dan zegt u juist, ik omring je van achter en van voren en ik leg mijn hand op je. Ik wil u heel hartelijk danken, Heer, dat u ook mijn struikelen, mijn falen, mijn tekortkomingen kent. Maar u kent ook mijn hart, het diepe verlangen. Ik wil zo verschrikkelijk graag meer op u lijken dat ik een leesbare brief van u mag zijn. Dat vriendelijkheid, zelfbeheersing, liefde, trouw, al die aspecten die de Geest zo benoemt, ik verlang zo ernaar om die in mijn leven te mogen weerspiegelen. Dank u, Heer Jezus, dat u beloofd hebt dat het goede werk dat u in mij, in ons begint, dat u dat goede werk tot het einde toe zal voortzetten. En we zijn u daar heel erg dankbaar voor. Maar Heer, als u ons hier zo ziet zitten, dan weet u van degene die echt tot bekering gekomen zijn, die een ommeslag in hun leven hebben meegemaakt, maar daarna dat het stilgevallen is. Er vindt geen transformatie meer plaats. Het blijft hetzelfde. En het lijkt soms alsof we daar genoegen meenemen. Dank u voor uw liefdevolle uitnodiging vanmorgen opnieuw. De uitnodiging om de Geest de ruimte te geven om gedaanteverandering in ons te bewerken. En daarom, terwijl we in gebed zijn, zou ik willen vragen of iedereen het hoofd wil buigen en de ogen wil sluiten. Gewoon om veiligheid te creëren. En als jij, u, wie je ook bent, in de veiligheid hiervan voor jezelf tot de conclusie komt: deze boodschap is voor mij. Jezus schudt mij wakker en hij nodigt mij uit om opnieuw in het proces van gedaanteverandering te stappen, waardoor de Heilige Geest je kan gaan omvormen om de luister van Jezus te weerspiegelen. Ik zou graag voor jou willen bidden als jij tot die conclusie komt. Je hoeft je niet beter, niet vromer voor te stellen, want Jezus kent je door en door. En omdat de kust veilig is, iedereen heeft het hoofd gebogen en de ogen gesloten, is mijn vraag: als jij wil dat ik voor je bid, wil je dat aangeven door je handen op te steken? Zijn er broeders en zusters die dat willen? Dan mag je dat aangeven. Fijn, 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 geweldig, fijn. Ik heb jullie handen gezien, geweldig. Ja. Heer, ik wil u heel hartelijk bedanken voor deze zonen en dochters van de levende, waarachtige God. Dank u, Heer, dat u nogmaals niet veroordelend tot hen komt, maar hen uitnodigt. En dank u dat ze daarop ingaan. En Heilige Geest, we bidden u dat u die in hen woont, dat u ze vanaf deze morgen weer brengt, dat ze die discipline van u mogen ontvangen om te beginnen vandaag nog de luister van Jezus te leren aanschouwen. En Heer, als zij die discipline op gaan brengen, geeft u ze de kracht en de hulp daarbij. En telkens als zij het woord openen, spreekt u tot hun hart. Dat ze mogen ervaren en beleven hoe bijzonder rijk het is om u te ontmoeten. En iedere keer weer onder de indruk te raken van wie u bent. Ik prijs uw grote naam dat u het ook zult doen. Want het verlangen bij u is nog veel groter dan van ons. Om als vrienden van aangezicht tot aangezicht met elkaar om te gaan. Dank u daarvoor. Maar ik heb ook een andere vraag. Terwijl we nog steeds onze hoofden hebben gebogen en onze ogen hebben gesloten. Als jij voor jezelf vanmorgen tot de conclusie komt, wie je ook bent: ik weet niet zeker of de Heilige Geest in mij woont. Want daar hangt alles vanaf. Het moment dat iemand zich bekeert, komt de Heilige Geest in je te wonen. En hij alleen kan het leven, maar ook de vrijheid in jou bewerken. En kom je tot de ontdekking: dat ken ik niet. Daar ben ik niet van overtuigd. Dan is de uitnodiging van Jezus vanmorgen voor jou: mijn zoon, mijn dochter, geef me je hart. Ook als zou jij vanmorgen hier de enige zijn, dan heeft Jezus jou op het oog. Terwijl iedereen het hoofd heeft gebogen en de ogen heeft gesloten, wil ik ook die vraag stellen. Als jij tot die conclusie komt en je zegt, maar ik wil hier vandaan gaan met die overtuiging, dan wil ik heel graag ook voor jou bidden. Als je dat wil, wil je dat aangeven door je hand op te steken. Zijn er mensen? Fijn, ik heb uw hand gezien. Ook jouw hand heb ik gezien. Fijn. Zijn er nog meer mensen die dat willen? Schroom niet, want Jezus kent je. Heer, ik wil u heel hartelijk bedanken. Ook voor deze personen. Ik heb hun hand gezien, maar u hebt hun hart gezien. En ik wil u heel hartelijk danken, Jezus, dat u dat aanvaardt en mijn gebed voor hen, wij bidden dat samen, dat uw bloed hen reinigt van alle zonden. En wij nodigen u uit, Heilige Geest, om in hun hart en hun leven te komen wonen. En dat ze vanaf vandaag het leven zullen gaan ervaren. De relatie met u, Jezus. Maar dat u ook de bevrijding zult bewerken om de obstakels in hun leven met uw goddelijke kracht te overwinnen en te verwijderen, waardoor het leven van Jezus zich in zijn volheid in hen en door hen heen mag gaan openbaren. We prijzen u, we eren u en aanbidden u. Halleluja. Amen.